Weet je, en een van de grootste bemoedigers in de Bijbel is Paulus geweest. Paulus was een man die eigenlijk voortdurend bezig was om mensen te bemoedigen. Niet alleen met zijn woorden, ook met zijn daden en eigenlijk met zijn hele leven. En ik weet niet wat jullie meemaken, maar we gaan allemaal door ontzettend veel dingen heen in ons leven. Ja, toch? Makkelijke dingen, moeilijke dingen, soms voor hele langere tijd moeilijke dingen. Dingen waar je ook helemaal niks aan kunt veranderen. Soms situaties om je heen waar je niks aan kan veranderen. Een man, een echtgenoot, ik denk het verhaal van Jaap Kooi, weet je, een zwaantje die in een, is opgenomen. Er zijn zoveel dingen die in ons leven kunnen gebeuren, ook in ons midden, waar we helemaal niks aan kunnen doen. Maar, en ook in de Bijbel zien we dat. Bijvoorbeeld Jozef, nou, wat heeft hij allemaal niet meegemaakt in zijn leven? Als slaaf verkocht, terwijl hij gewoon het allerbeste wilde. Als slaaf verkocht, in de gevangenis gezeten. Mozes, met zijn goede bedoelingen wilde hij het volk bevrijden, sloeg een Egyptenaar dood. 40 jaar de woestijn in. 40 jaar de woestijn in. Wat zal hij in al die tijd niet gedacht hebben? Misschien had hij wel gedacht, God heeft tot mij gesproken. Hij heeft mij gebracht, ik ben in het biezenmandje, ik ben grootgebracht bij de farao zelf. Nou, God heeft een geweldig plan met mijn leven, hoor. Wauw, wat een bevestiging. Ik sta hier op een belangrijke positie. Ik kan hier van alles doen. Ik ben de zoon van de farao. Opgegroeid, heb gestudeerd, ik weet alles van de hofhouding. Logisch dat God mij gebruikt om het volk te bevrijden. Ik weet van beide kanten. Ik ben Joods opgevoed en ik zit hier nu op een belangrijke, machtige positie. En volgende moment moet hij vluchten. De woestijn in. 40 jaar in de woestijn. Achter de schapen. Ik denk op een gegeven moment heeft hij gedacht van, het was allemaal waarschijnlijk. Ja, wat was het geweest? Helemaal niks geweest. Waarschijnlijk, misschien heeft God wel helemaal niet tot mij gesproken. Hoe kan God me nou nog gebruiken, weet je? Ik leef mijn leven maar door, verder. En ik ga wel verder. Maar ik denk niet meer dat hij in de woestijn al die strategische plannen aan het maken was. Van hoe hij Israël zou bevrijden. Van, tjoh, dat is niet gelukt, maar weet je, ik ga een ander leger opzetten of ga dat en dat doen. Ik denk dat niks van dat waar is. Ik denk dat hij enorm ontmoedigd was geweest in de woestijn. En we weten het niet, want we kennen zijn gedachten niet. Maar 40 jaar, terwijl je daarvoor heel wat anders hebt beleefd, een totaal andere situatie. En zo kunnen we in ons leven allemaal dingen meemaken die moeilijk zijn, die we niks aan kunnen doen, niet aan kunnen veranderen, omdat ze buiten onszelf zijn, plaatsvinden. Maar weet je, ik heb ontdekt dat eigenlijk dat allemaal helemaal niet zoveel uitmaakt. Wat God zoekt, is hoe je ermee omgaat. God zoekt uiteindelijk naar ons hart. Ik geloof dat God kijkt naar deze wereld en hij is niet geïnteresseerd in wat mensen hebben opgebouwd voor hem alleen. Hij is geïnteresseerd in het hart van de mens. Hij is geïnteresseerd in hoe mensen ermee om zijn gegaan. En hoe mensen er doorheen zijn gegaan. En dat is het getuigenis dat blijft. Het belangrijkste wat je kunt bewaren is je integriteit, is je hart. Dat is het belangrijkste wat je, als je dat vasthoudt naar God toe, dan gaat God altijd verder met je. Want jij gaat verder met God. Jij houdt hem vast. Nou, Paulus was zo'n man en ik wil met jullie gaan naar hoofdstuk 20 van Handelingen. En dat is een hoofdstuk uit het leven van Paulus, waarin heel veel staat. En hij begint, dat is Handelingen 20 vers 1, nadat de opschudding bedaard was, ontbood Paulus de discipelen en na hen gegroet te hebben, vertrok hij om naar Macedonië te reizen. Nu moeten we eventjes gaan kijken waar hij zit. Paulus heeft 3 zendingsreizen gemaakt. De 4e ging naar Rome toe. Toen was geen retourticket, was een enkeltje. Want daar is hij uiteindelijk ook omgekomen. Maar hij heeft 3 zendingsreizen gemaakt. En de 3e zendingsreis, die begint in Antiochië. Laat ik eventjes kijken wat achtergrondinformatie. Dan zien we hier de 3e zendingsreis van Paulus. En die begint in Antiochië. En hier is hij dus naar Macedonië vertrokken, daarboven. En daar gaat hij een aantal, blijft hij een tijd. En daarvoor was hij net in Efeze geweest. En in Efeze, misschien kennen jullie het verhaal, daar heeft hij de hele tijd gebleven, heeft hij enorm veel gebouwd, een mooie gemeente ontstaan, kinderen die hem volgen, maar hij werd ook vervolgd. Daar. Want op een gegeven moment merkten ze dat een bepaalde god, afgod, niet meer geliefd werd. Want alle mensen gingen achter Paulus aan. En ze zagen hun inkomsten teruglopen. En vandaar dat ze in opstand gingen komen en ze wilden hem eigenlijk vermoorden. Een van de vele keren. Want Paulus is zoveel keer naar het leven gestaan. Er zijn zoveel aanslagen op hem willen. Mensen hebben zoveel aanslagen op hem willen plegen. Dat is enorm, hè. En we zullen dadelijk zien hoe Paulus' houding is geweest. Maar hier zit hij dus, is hij voorbij, Efeze. En hij gaat gewoon verder. Hij is niet teleurgesteld, niet ontmoedigd, maar hij gaat verder. Hij neemt beslissingen op basis van wat hij denkt dat goed is en op basis van wat de Heilige Geest tegen hem vertelt. Gaat hij verder met dat doen. Nou, kijken we eventjes naar het volgende plaatje. Ik heb even een plaatje overheen gelegd, zodat je een beetje de huidige situatie kunt zien. Van Antiochië, dat zit nog net in Turkije. Daaronder is Syrië. Dan heb je natuurlijk Libanon en Israël. En daar heb je dan Griekenland en Bulgarije en Macedonië. Dus daar zijn, dat is de reis die hij heeft gemaakt als hij het nu zou maken. Een behoorlijke reis, waarin hij overal waar hij komt, mensen bemoedigt en mensen helpt. Nou, gaan we even weer naar het volgende plaatje. Even terug naar de oudheid. Dus hij gaat bij Efeze voorbij, hij gaat naar Macedonië toe. Dan gaan we naar vers 2. En toen hij die delen van het land doorgetrokken was en hen met veel woorden bemoedigd had, kwam hij in Griekenland. En er staat in een andere vertaling, staat van toen het tumult, dat is het NBV, bedaard was, riep Paulus de leerlingen bij zich om hun moed in te spreken. Daarna nam hij afscheid en vertrok naar Macedonië. Op zijn reis door dat gebied bemoedigde hij de gelovigen op velerlei wijze. Met veel woorden bemoedigde hij de mensen. Op velerlei wijze bemoedigde hij de mensen. En dat is iets wat zo kostbaar is. Eigenlijk hebben we dat allemaal nodig, bemoediging. Elke keer hebben we nodig dat we elkaar weten te bemoedigen. Dat we elkaar wijzen op Jezus. Wijzen op wat Hij kan doen in je leven. We hebben nodig dat we elkaar helpen om te zien, aansporen, aanmoedigen, bemoedigen. Datgene wat van God is in je leven. Of bemoedigen om vast te houden als je ergens doorheen gaat. Om te zeggen, God is trouw. Dan gaat Paulus gaat verder. Hij komt in Macedonië en dan wordt hij vergezeld. En dan komt hij op een gegeven moment in Troas terecht. Hij gaat dan weer op de terugweg. En dan in vers 7, op de eerste dag van de week, toen de discipelen bijeengekomen waren om brood te breken, sprak Paulus hen toe, omdat hij de volgende dag wilde vertrekken. En hij liet zijn toespraak voortduren tot middernacht. Nou, heel lang sprak hij. Dus zondagochtend hier, is maar heel kort hoor. Hij sprak zo tot diep in de nacht. En zelfs zo tot iemand staat er, een zekere jonge man, vers 9. Die zat in het venster en werd door diepe slaap overmand, doordat Paulus zo lang sprak. En hij viel door de slaap overmand van de derde verdieping naar beneden en werd dood opgetild. Dat is in ieder geval een bemoediging van alle sprekers. Dat zelfs Paulus gebeurde het, dat mensen in slaap vielen. Zo'n begiftigde man, weet je. Maar Paulus ging naar beneden, wierp zich op hem, sloeg zijn arm om hem heen en zei, maak geen misbaar, want zijn ziel is in hem. En nadat hij meer naar boven gegaan was, brood gebroken en iets genuttigd had, en hij lang tot het aanbreken van de dag toe met hen gesproken had, vertrok hij zo. En zij brachten de jongen levend mee en werden bovenmate vertroost. Wauw. Maar zie je hoe het hart van Paulus, hè? Dat gaan we dadelijk nog verder zien. Het hart van Paulus was zo bij de mensen. Hij leefde zo voor de roeping die God hem had gegeven. Dat hij alles en alles en alles daarvoor over had. Hij had er gewoon alles voor over om dat doel te bereiken. Nou, dan staat er in vers 13 tot en met 16 staat wat er allemaal verder gebeurde in die tussentijd en hoe ze naar de volgende plaats gingen. Maar toen ging Paulus op de terugreis, staat er in vers 16, want Paulus had zich voorgenomen Efeze voorbij te varen om geen tijd in Azië te hoeven doorbrengen. Want hij haastte zich om, als het mogelijk voor hem was, op de Pinksterdag in Jeruzalem te zijn. Hij had een doel, hij wilde weer terug naar Jeruzalem zijn voor Pinksteren. Maar hij stuurde iemand uit Mileten, en dan gaan we even naar het plaatje, naar het plattegrondje, misschien even naar voren toe, we kunnen even zien waar het is. Dat is Miletus, daaronder. En dan Efeze heb je daar. Dus hij liet mensen uit Efeze komen naar die kustplaats, want hij wilde geen tijd in Efeze doorbrengen. Hij wist als hij daarheen zou gaan, zou hij waarschijnlijk weer natuurlijk allerlei contacten hebben met iedereen. Maar hij stuurde iemand uit Mileten naar Efeze en liet de ouderlingen van de gemeente halen. Dus de leiders van de gemeente kwamen naar hem toe. Dan gaan we naar vers 18. En toen ze bij hem gekomen waren, zei hij tegen hen: u weet hoe ik van de eerste dag af dat ik in Azië aankwam, heel de tijd in uw midden geweest ben. En de Heer gediend hebt met alle nederigheid en veel tranen en onder verzoekingen die mij overkomen zijn door de aanslagen van de Joden. Hoe ik niets van wat nuttig was nagelaten heb u te verkondigen en te onderwijzen, in het openbaar en in de huizen. En ik heb zowel tegenover Joden als Grieken getuigd van de bekering tot God en het geloof in onze Heer Jezus Christus. En nu, zie, ik reis gebonden door de geest naar Jeruzalem. Hij wist, ik moet naar Jeruzalem toe. En ik weet niet wat ik daar zal tegenkomen. Behalve dan dat de Heilige Geest van stad tot stad getuigt dat mij boeien en verdrukking te wachten staan. En dan vind ik vers 24, dat is wel heel bijzonder, hè? Maar ik maak mij nergens zorgen over. En ook acht ik mijn leven niet kostbaar voor mezelf. Opdat ik mijn loop met blijdschap mag volbrengen, evenals de bediening die ik van de Heere Jezus ontvangen heb, om te getuigen van het evangelie God en van Gods genade. Paulus zegt, ik maak me daar helemaal geen zorgen om. Het enige waar ik me zorgen om maak, is dat ik die bediening mag volbrengen die ik van God heb ontvangen. Dat is het enige. Hij zegt dus zelfs, dat zelfs zijn eigen leven die zich niet kostbaar acht voor zichzelf. Hij zegt gewoon, ik ben er volledig voor hem. Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Hij is voor mij gestorven en ik ben met hem gestorven. Of dat ik niet meer voor mezelf zou leven, maar voor hem die voor mij gestorven is. Hij zegt, ik heb het eeuwige leven later. Waarom zou ik me dan zorgen maken over dit leven? Het enige waar ik me zorgen over maak, is dat ik de roeping die op mijn leven rust, dat ik die volbreng. Dat is het enige waar ik mij zorgen om maak, zegt hij. Al die aanslagen, het lijkt wel alsof het hem niks deed. Het lijkt wel alsof hij daar niet van onder de indruk was. Hij zegt dat hier. Ik maak me er geen zorgen over. Zelfs mijn eigen leven acht ik niet kostbaar voor mijzelf. Ik wou, wat een toewijding. Wat een toewijding naar God toe en naar de mensen toe. Want hij zegt dat hij dag en nacht onder tranen, we gaan even verder lezen. En nu zie, ik weet dat u allen bij wie ik rondgegaan ben en het koninkrijk van God gepredikt hebt, mijn gezicht niet meer zullen zien. Daarom betuig ik u op de huidige dag dat ik rein ben van het bloed van u allen. Want ik heb niet nagelaten u heel het raadsbesluit van God te verkondigen. Heel het plan van God, heel de wil van God te verkondigen. Zie dan toe op jezelf en op heel de kudde, te midden waarvan de Heilige Geest u tot opzieners aangesteld heeft, om de gemeente van God te wijden, die hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. Want ik weet dat na mijn vertrek vredevolven bij u zullen binnenkomen, die de kudde niet zullen sparen. En dat uit uw eigen midden mannen zullen opstaan die de waarheid verdraaien, om de discipelen weg te trekken achter zich aan. Daarom wees waakzaam en bedenk dat ik 3 jaar lang nacht en dag niet heb opgehouden iedereen onder tranen terecht te wijzen, aan te sporen. En nu, broeders, ik draag u op aan God en aan het woord van zijn genade. Aan hem die mijn macht is om u op te bouwen en u een erfdeel te geven onder al de geheiligden. Wauw. 3 jaar lang dag en nacht. Hij was een man met zoveel passie. Met zoveel passie. voor de bediening, voor hetgeen wat hij van God ontvangen had. Ik vind dat zo mooi. Hij is niet alleen een bemoediging geweest door zijn woorden, want hij heeft natuurlijk het grootste gedeelte van het Nieuwe Testament geschreven. Al die brieven, heel veel brieven zijn door hem geschreven. Maar hier zien we een blik in zijn leven. Hij was het niet alleen met zijn woorden, hij was het met zijn daden en hij was het met zijn leven. Hij was met zijn leven. En we weten dat hij trouw is gebleven tot aan het einde toe. Hij is naar Rome gegaan en daar is hij vermoord. Naar de, zoals het de overleveringen zeggen. Maar het is zo bijzonder dat zo'n man, die eerst zo fel tegen Jezus was, een ommekeer gemaakt heeft in zijn leven. En nu radicaal is verkocht voor het leven van Jezus. Voor de boodschap die hij heeft opgedragen. Hij zegt zelfs ook, hij had zelf besloten om alleen te blijven daarin. Hij zegt van, joh, ik kan me dan beter toewijzen. Hij zegt, ergens in de Bijbel zegt hij ook van, joh, heb ik niet het recht ook een vrouw mee te nemen? Ja, dat recht had hij ook. Die keuze had hij ook, maar die keuze had hij dus gedaan om het niet te doen bewust. Hij wilde zo volledig toegewijd zijn aan de boodschap, aan de opdracht die hij had gekregen. En ik vind dat zo mooi. Weet je, ik raak ook onder de indruk van mensen, ook in deze tegenwoordige tijd, zie je mensen die God trouw zijn. Die God trouw blijven. Oudere mensen die God hebben gediend tot het einde toe en trouw zijn gebleven. Weet je, en dat is zo mooi. Mensen die hun hart bewaren, ondanks moeilijke omstandigheden en pijn die ze in hun leven hebben. Dingen waar ze misschien niks aan kunnen doen, maar dat ze Jezus blijven liefhebben. Ze zeggen, Heer, u doet, ik wil het alleen voor u doen. Ik leef alleen voor u. Ik wil dwars door alles heen gaan, zodat u blij met me bent. Paulus was alleen maar bezorgd om het feit dat hij de dingen had gedaan die Jezus hem had opgedragen, die hij voor hem mocht doen. Wauw, wat een liefde. Wat een toewijding. Wat een voorbeeld en wat een bemoediging is zijn leven. Want hij heeft het niet makkelijk gehad. Hij ging door heel veel dingen heen. Weet je, nachten zonder slaap, zegt hij. In gevangenschap, slagen, vervolgd. En hij bleef maar doorgaan. Hij bleef maar doorgaan. Hij bleef maar doorgaan. Laat dat vanochtend ook een bemoediging voor ons zijn. God ziet jou zitten. God ziet jou te midden van waar je in zit, ziet God jou. En hij is bij machte om in die omstandigheden waarin je zit, of in de situatie waarin je zit, waarin je misschien zegt van, dit is zoveel om me heen wat er gebeurt, is hij bij machte om jou een overwinnaar te maken. Is hij bij machte om jou een overwinnaar. Want overwinning ligt niet in het feit dat er om ons heen alles goed gaat. Overwinning zit in je hart. Paulus zegt in Romeinen 8, zegt hij, maar in dit alles, en dat zegt dus Paulus ook, maar in dit alles ben ik meer dan overwinnaar. Dus in dat alles was hij meer dan overwinnaar. Hij zegt niet van, alles om ons heen is goed, ik ben overwinnaar. Hij zegt, in dit alles ben ik meer dan overwinnaar. En leef ik met mijn God. En getuig ik. En ben ik een voorbeeld. En ben ik een bemoediging voor velen. In dit alles. Wauw. Dus in dit alles, de overwinning ligt in ons hart. En ik ken ook veel mensen uit in ons midden die dwars naar allerlei dingen heen gaan. Weet je, maar ik zie ze trouw met God leven en dat vind ik zo mooi. Ik zie ze trouw met God geven, leven en zich ook nog heel wat mensen die zich inzetten, ondanks dat ze zelf ook heel veel dingen in hun eigen leven hebben. Dat ze zich toch inzetten voor een ander. Terwijl ze heel veel problemen ook in hun eigen leven hebben. Maar ik zie ze toch dat ze denken aan die ander. En denk van, joh, heb je niet genoeg aan jezelf? Als je naar jezelf kijkt wel. Maar Jezus wil ons helpen om in dit alles uit de bron van hem te leven. En ons te geven en die stroom vanuit God te laten stromen naar de mensen om ons heen. En daarvoor kunnen we alleen maar vanuit ons geloof, vanuit onze relatie met God, kunnen we niet uit onszelf. Weet je? Maar daarin kunnen we elkaar wel bemoedigen. Daarin kunnen we elkaar elke keer bemoedigen. Om op Jezus te blijven zien. Met Mozes kwam het goed. Met Jozef kwam het goed. Met David kwam het goed. Weet je, zelfs in het natuurlijke kwam het goed. Niet altijd komt het goed in het natuurlijke. soms kijk je over de generaties heen dat het goed komt. Maar jouw trouw tot het einde toe. Ook al zie je het niet in je eigen leven. Bouwt het koninkrijk van God voor de volgende generatie. Want het is een geestelijk koninkrijk. Jezus stierf na 3 jaar bediening. Ha, zonde. Had hij nou niet op 80-jarige leeftijd kunnen sterven? Had hij veel meer kunnen doen? He? Nee, zo kijkt God niet. 3 jaar waren nodig om het koninkrijk van God te brengen op de juiste tijd. Na 3 jaar stierf hij om de Heilige Geest te laten komen in deze wereld. Naar de mens gezien zou je zeggen, ja, Jezus' leven is eigenlijk verknoeid. Weet je, na 3 jaar hebben ze hem verslagen aan het kruis. Maar Jezus bouwde een geestelijk koninkrijk. En dat koninkrijk, dat bouwen wij ook door ons leven. Het maakt niks uit hoe mensen tegen ons aankijken. Het maakt niks uit hoe wij vervolgd worden of vergruisd worden door mensen om ons heen. Als wij met God blijven leven en dan leven met hem blijven leven, dan zijn wij meer dan overwinnaar. En bouwen wij aan het koninkrijk van God. En bouwt hij. Want al die stenen die jij bouwt door met hem te wandelen en zijn wil te doen. En door met hem te blijven leven, bouw je stenen voor het geestelijk huis. Ook al ziet niemand het. Je bouwt stenen voor het geestelijk huis en je zult er eens voor beloond worden. Dat geestelijk huis, dat bouw je door hem trouw te volgen vanuit je hart. En van daaruit bouw jij en bouw jij en bouw jij. En ik geloof dat er in de geestelijke wereld een geestelijk huis gebouwd wordt. Met al die stenen van al die mensen die trouw zijn geweest en die gebeden hebben. En die met God leven en die aan het bouwen zijn. En die zijn allemaal stenen aan het bouwen. En de volgende generatie bouwt er weer stenen op. En wij merken dat soms niet dat wij hoger aan het komen zijn vanwege al die stenen die gebouwd zijn door anderen. Maar ik geloof daar absoluut in. Ik geloof dat zelfs die verhalen in de Bijbel, bijvoorbeeld dat vrouwtje wat een duit deed in die offerranden. Weet je hoeveel preken er al over geweest zijn? Denk je dat het vrouwtje zelf iets doorheeft? Die vrouw, die oudere vrouw. Ik geloof dat, misschien heeft hij het nooit geweten in haar leven. Nooit. En hoort ze met in verbazing in de hemel boven, luistert ze met verbazing naar die 100.000 preken die erover gehouden zijn. 1 klein verhaal in de Bijbel. En er wordt over gesproken wereldwijd. Elke keer wordt daar het principe aangehaald weer, tot God kijkt naar het hart. En naar hetgene wat je doet met jouw vermogen. En zo zijn er zoveel van die eenvoudige mensen in de Bijbel, die als ze later, nu aan het terugkijken zijn, of later, dat ze denken van wauw. En weet je, zo is het niet alleen met de verhalen die in de Bijbel staan, maar zo is het met elke persoon in deze wereld, die iets doet uit liefde voor God. Die iets doet wat hij voor God doet en wat niemand ziet. Je bent een bouwer aan een geestelijk koninkrijk, wat later openbaar gaat worden. En dan zullen we met z'n allen bij hem zijn en voor altijd genieten met hem in zijn tegenwoordigheid. Dit is de bemoediging die God ook laat zien door het leven van Paulus heen. Paulus is natuurlijk iemand die heel veel heeft neergezet, alle brieven heeft geschreven, maar het is wel een voorbeeld hoe hij zijn toewijding is. Laten wij mensen zijn die toegewijd zijn voor hem en bemoedigd zijn en elkaar elke keer bemoedigen, waar we ook doorheen gaan, om te zeggen, kom, kijk naar hem, kijk naar hem, kijk naar hem. Kijk naar hem, kijk naar Jezus. Kijk naar Jezus en ga groeien. En ga bouwen. Kijk niet naar mensen, kijk naar Jezus. Laten we elkaar bemoedigen met te kijken naar Jezus. Zullen we gaan een moment van gebed hebben met elkaar. Vader, we danken u Heer voor de bemoedigingen die we elkaar konden geven, ook deze morgen. Vader, u bent hier in ons midden. U bent hier met uw tegenwoordigheid. En ik dank u, Vader Heer, dat u wilt dat ons oog alleen gericht is op u, Jezus, Heer. En Gods kracht is zo sterk. Hij verandert situaties. Maar dezelfde kracht waar Hebreeën over spreekt, waardoor mensen overwinning hebben gezien, reuzen hebben verslagen, diezelfde kracht gaf mensen de moed om door vervolging heen te gaan. Diezelfde kracht gaf mensen moed om, als het moeilijk was, vol te blijven houden. Het is dezelfde geest van God. Het is diezelfde geest van God. En wij kijken naar de buitenkant. Wij zeggen, wow, David heeft zijn reus verslagen. Maar ook David had zijn reus verslagen toen hij vervolgd werd door Saul. In de grot. En hij besloot om hem niet te doden. En om niet aan de gezalf des Heren te zitten. Ook daar had hij zijn reus verslagen. Misschien nog wel een grotere reus dan die reus Goliath. En zo hebben we allemaal onze reus om te verslaan. En dat ligt eigenlijk meer niet zozeer in tot de uiterlijke omstandigheden veranderen in de eerste plaats. Maar vooral tot we erboven gaan staan. Tot we in dit alles meer dan overwinnaar zijn. En met God leven. En hem vertrouwen. En zeggen, Heer, ik begrijp het niet, maar ik vertrouw u. Ik weet niet, Heer, maar ik vertrouw u. Ik vertrouw u. Ik kies ervoor om u te vertrouwen, Jezus. Ik kies ervoor om u te vertrouwen. Dan zegt God, oké, ik ga met je wandelen. En Mozes, oké, Mozes, je blijft me trouw. Je begrijpt er niks meer van. Je weet er niet meer. Je ziet er niet meer zitten. Je begrijpt er niks van. Je ziet geen enkel uit. Geen enkel lichtpuntje meer. Maar ik ben met je door aan het gaan. Jozef, je ziet niks meer in je leven. Je weet niet waar het naartoe gaat. Je had zulke dromen. Maar God zegt, ik zie je trouw. Ik zie je trouw. En uiteindelijk kwam Jozef op een bijzondere plaats terecht. Wat God beloofd had. Zo komen we altijd terecht. Daar waar God ons beloofd heeft. Wat God beloofd heeft, komt altijd terecht als we met hem wandelen. Want God liegt niet. Al wie zijn geloof op hem bouwt, zal nooit beschaamd uitkomen. Soms moet je door allerlei dingen heen gaan. Dan ga je door allerlei dingen heen. Maar als hij iets beloofd heeft, dan doet hij het. Want God is getrouw. Hou je vast aan de belofte die God jou heeft gegeven. Wat je God van God ontvangen hebt. Wat hij door zijn woord tot jou gesproken heeft. Beloofd heeft. Halleluja.